Welkom bij Radio De Richel, portretten van toneelspelers door Czeslaw de Wijs en Jochem Veenstra.
Vandaag is Marie Groothof te gast. Marie is deel van het meme-collectief Swalbe. Naast Swalbe speelt ze veel bij Bogaert van der Schoot en Suzanne Kennedy.
Is het met jou?
Ja, op zich wel goed. Ik ga naar München 2 maanden over een week. Dus ik ben ook een beetje soort aan het inpakken en het soort klaarmaken om daarheen te gaan. Ik ga bij München de Kammerspielen spelen. En dat is bij Suzanne Kennedy. Of ik vertelde, hij vroeg net iets, Jochem vroeg, zit zij vast in Duitsland? Toen zei ik van, ze zit wel, ja, want ze maakt eigenlijk niet meer, geen voorstelling meer in Nederland. Maar volgens mij zit ze bij de Volksbühne dan vast en is de Münchener Kammerspielen dan een soort, ja, hoe zeg je dat, gast, als een soort gastregisseur, zoiets.
Dan ken je er nog van toen ze in Nederland werkte? Ja.
Ik heb toen wel een aantal dingen van haar gezien,
Maar niet eerder met haar gewerkt?
Maar niet met haar gewerkt, nee. Dat was in Berlijn voor het eerst, ja.
En hoe kwam je dan in Berlijn toen?
Nou, omdat ik vaker met Suzanne en Bianca heb gewerkt. Mm-hmm. En zij werken nu ook vaker met Suzanne Kennedy samen. Dus ze hadden haar gevraagd voor Hideous Women om me te regisseren. En daarna zijn ze ook in verschillende constellaties met haar blijven doorwerken. En zij was gevraagd om iets te maken voor de Roertriënade.
Yeah.
En toen heeft ze Suzanne en Bianca, eigenlijk heeft zij Suzanne en Bianca erbij gevraagd. En hebben Suzanne en Bianca mij en nog een aantal andere Nederlandse miemers erbij gevraagd. Dus dat is een soort treintje.
Maar jullie werken dan samen met Duitse en Nederlandse door elkaar?
Ja.
Oh. En is Suzanne Kennedy, spreekt die Duits? Of?
En Nederlands, ja. Maar ook Duits, ja.
Maar er wordt ook Duits en Nederlands gesproken in de repetitie?
Het vorige project wat ik deed wel, want toen was er ook echt een groot gedeelte Nederlands van de cast, zeg maar. Dus toen werd het een beetje een soort, de meeste in Nederlands en Engels, een beetje door elkaar. Maar nu in München volgens mij zijn alle spelers verder Duitsstalig. Dus dan denk ik dat ik degene ben die wat meer moeite moet gaan doen.
Hoe is je Duits?
Redelijk slecht. Ik heb nu een Duolingo-app op mijn telefoon gezet, maar te laat. Dus ik ben wel een beetje aan het oefenen, maar. Maar het is niet dat ik heel goed Duits kan. Maar ik heb wel, dat ik in Berlijn ook, dat ik denk van, ik ken net genoeg woorden om een soort zin te maken vanuit wat ik hoor. En dan hoop ik dat het klopt.
Yeah.
Dat is het een beetje.
En moet je straks ook op de vloer spreken?
Nee, niet zelf spreken. We gaan het playbacken. Ik weet alleen nog niet of het Engelstalig of Duitsstalig is. Wat we gaan
Wat je gaat playbacken?
Ja.
Oh,
dus die stemmen worden nu al opgenomen. En die.
En wat gaan jullie doen? Weet je dat ook al?
Ja, de 3 zussen van Tsjechov. Maar zij is wel, zij is wel ook iemand die verhalen, die altijd kijkt tot in hoeverre ze verhalen kan uit elkaar kan trekken en kan onttakelen. Dus ik weet niet zo goed hoeveel Tsjechov en hoeveel tekst van Tsjechov erin gaat.
Het staat al best wel vast als je erin komt dan, als de audioband al bijna.
Ja, er is al best veel. Dat was ook bij de Volksbühne toen we de voorstelling maakten, Women in Trouble. Toen waren zij ook al een jaar lang bezig met tekeningen of weet je wel, een decor was voor een groot deel af en de teksten stonden al op band. Het is best gek ook dat je denkt van, omdat ik natuurlijk, als ik hier voorstellingen maak, meestal gewend ben dat het pas begint als de spelers op de vloer staan en dan kijken wat er gebeurt of zo. Terwijl dat was ook een trein die al lang aan het rijden was en waar wij eigenlijk instapten op een bepaald moment.
Waar het kader al heel erg bepaald is.
Ja.
En hoe is dat dan om te spelen?
Het is omdat het zo anders is dan hoe ik het hier doe. In alles vind ik het ook heel inspirerend. Omdat ik ook denk van, ik moet me heel, als speler heel anders verhouden tot tot de voorstelling, zeg maar. Want bij die was het ook nog zo, het was een draaiende tribune en er waren allerlei verschillende kamers. En daar zag je figuren op staan met maskers en dan hoorde je de tekst en dat playbackte. Maar dat gaat op één ritme door. Dus hoe wij in die kamer stonden, dat was ook een beetje een soort van wie op tijd ergens kon zijn of zo. Dus alles wordt een beetje zo gemaakt vanuit wat kan. Of een soort geconstrueerd of zo. Ja. Vanuit die verschillende elementen die al bij elkaar gestopt zijn. Maar er is het is heel dwingend, want die tribune die draait op één snelheid. Dus je eigen ritme is ook beperkt erin. En het is ook mooi als het heel gestileerd is hoe wij bewegen. Dus je kon ook niet te snel lopen, want dan voel je ook wel van, oh nee, dit klopt helemaal niet. Je moet een bepaalde traagheid hebben daarin. En de tekst is op band, dus daar heb je ook geen eigen ritme op. Daar kan je ook geen eigen ritme meer in kiezen. Dus dan wordt het bijna ook een soort de uitdaging van, oké, maar hoe maak je dit dan nog zo menselijk mogelijk of zo, binnen alles wat al in zo'n strakke structuur zit? Of
zo menselijk mogelijk? Nou, wat ik zou, als ik naar het werk van Susanne Kennedy en van Bogaert en van de Sloot, dan dacht ik niet gelijk aan heel menselijke mensen.
Ja, het is denk ik ook mijn eigen spelersbehoefte, omdat ik ook denk van, en dat zit hem dan in hele kleine dingen hoor, maar meer dat ik denk van, het moeten ook nog wel een beetje mensen blijven of zo, of ergens, of er moeten nog een soort gedachtes wel in dat lichaam zitten om het niet te
mechanisch
te maken. Ja. Of te gestileerd of zo. Of dat ik ook denk van, ah ja, volgens mij als je net genoeg menselijkheid erin krijgt, dan blijf je wel een soort kijken van, jezus, wat is er eigenlijk met ze aan de hand of zo. In plaats van, dat zag ik zelf als een soort uitdaging in ieder geval in die voorstelling.
En hoe doe je dat dan? Door een soort kleine haperingen te maken? Of waar zit die menselijkheid dan in?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat het ook te maken heeft met dat je het denken nog vertaalt naar het lichaam of zo. Of dat je nog wel zoeken naar... Ja, haperingen ook. Je bedenken of een andere beweging gaan. Ik denk daar zit een soort menselijkheid in voor mij. En het zat ook wel eens in de teksten, want zij heeft alle teksten in laten spreken door niet-acteurs. En ze heeft daarin altijd, ook als het dialogen waren, heeft ze de teksten apart van elkaar laten lezen. Zeg maar. Dus niemand wist ook wat iemand anders ging zeggen of wat het hele verhaal was. Dus er waren ook een soort rare... Dus er zat al in de tekst soms ook een soort rare... Het lijkt helemaal niet alsof ze met elkaar in gesprek zijn. Maar dat waren ze ook niet, want iemand was alleen maar zijn eigen tekst aan het doen. En ook als er haperingen waren... in het spreken zelf heeft ze die er vaak ook in laten zitten. Dus soms zat er ook wel een soort versprekingje in of zo. Dus het is wel... op een soort subtiele manier zat het ook wel in de tekst.
En kom je erachter waarom ze dat op die manier wil aanpakken?
Dat ze die teksten op die manier...
Ja, omdat het eigenlijk... Als ik er zo naar luister, vind ik het zo grappig, omdat het eigenlijk in alles het 180 graden andersom is dan hoe wij het bijvoorbeeld proberen. Dus vraag me gewoon af wat dan... Waar, wat de idee erachter is of zo, van waarom je dat zo los en bijna... Marionetachtig, wat het natuurlijk niet is, want daarom probeer je het menselijk te maken, maar dat soort elementen zo.
Ja.
Is dat echt puur om de vervreemding op te roepen? Is het,
het zit hem wel in de vervreemding. Een soort hier en nu situatie is natuurlijk vaak juist belangrijk. Het echte hierin iets met elkaar aangaan. Ik denk dat inhoudelijk waar zij mee bezig was, of voor Women in Trouble was dat ook heel erg, ging het heel erg over YouTube en over de beeldcultuur en over een soort mensen die nog, die grens, eigenlijk precies die grens tussen waar het nog echt is en waar niet meer, en dat het eigenlijk ook niet meer zo aanraakbaar is. En hoe ver we hoe ver je steeds meer van jezelf af kan komen te liggen of zo. En ik Ik denk dat ze in die taal dan ook op zoek is naar dat je net denkt van... Ja, het is niet meer... Het valt niet meer samen of het is niet meer in contact of zo. Terwijl dat... ja, wij ten opzichte van de beeldcultuur is natuurlijk ook iets wat niet meer in contact is. Of het aanraakbare is daarin ook wel een beetje zo kwijt. Dus ja. En ik denk sowieso dat ze überhaupt altijd wel op zoek is naar een soort wereld. Ja, een wereld maken die, die licht vervreemdend is of zo. Op een bepaalde manier ook in tekst, maar ook in beeld of zo. Of die een... Die een wereld op zich is, of die een soort in taal of in beweging een soort wetten heeft die, die net. Nou, hoe zeg je dat? Nou ja, buiten, buiten het gewone, laat ik het zo zeggen. Gestileerd is, dat wilde ik eigenlijk zeggen.
Ik heb de enige. Meme-workshop die ik ooit gedaan heb, was met Rob List. Die gaf ons een paar dagen les. Maar dat vond ik zo ontzettend leuk, omdat hij... Ik had sowieso de asymmetrie in het lichaam en zo, al dat soort dingen. Maar wat ik eigenlijk het leukst vond, was dat hij zei van... Als je een beweging inzet, dan moet het nog niet duidelijk zijn waar die naartoe gaat. Dus je moet altijd eigenlijk proberen om halverwege de beweging toch een andere in te zetten. Of zo. Dus dat, dat je eigenlijk... nooit kan zien waar de beweging in principe naartoe gaat. En eigenlijk ook niet dat die begint of eindigt bijna.
Ja.
Maar zijn dat ook dingen die jij hanteert of niet?
Ja, het zijn allemaal dingen die ik denk ik niet eens meer bewust inzet. Of zo, omdat we natuurlijk zo getraind zijn daarin op de meme-opleiding. En die je dan onbewust gaat doen op een bepaalde manier. Maar ja... We hebben les gehad van Fried Mertens. En die, dat is misschien wel een beetje vergelijkbaar met Rob List of zo. En die had ook altijd, dat was ook een soort, het had altijd een soort traagheid in de beweging. Maar het ging altijd over dat je sowieso de hele reis moest beleven die je ging doen, zeg maar. Dus het gaat nooit over een beginpunt en naar een eindpunt. Want het moment dat je weet, ik ga daar naartoe. Ja, dan, dan gaat het eigenlijk alleen maar over dat eindpunt waar je naartoe gaat. Dus eigenlijk is... is die hele reis die je er naartoe maakt het meest interessant. En je zou halverwege ook iets anders kunnen gaan, kunnen gaan doen. Of zo, om echt dat eindpunt soort onbelangrijk te maken. Ja, het is wel iets... ja, ik denk ook in beweging om bewegingen levend te maken. Zeker ook bijvoorbeeld in die voorstelling die een soort traagheid heeft of zo. Of dan, dan zijn dat... ja, dan kunnen dat soort dingen wel de opdrachten zijn die het ook... levendig maken of waarin je voor jezelf soort blijft.
En voor jou is het denken dus altijd een soort actief onderdeel van het bewegen.
Ja. Ja, het is grappig, ik kom daar steeds maar achter. Ik denk van, oeh, dat denken is echt belangrijk voor het spelen of zo. Zeker in
maar,
het bewegen.
Maar wat voor denken dan? Als, als het personage of als, als de acteur? Nee, maar ik bedoel, omdat je kan toch... Ik kan me voorstellen dat je in zo'n voorstelling... Ja... Nee, ik kan het eigenlijk niet voorstellen. Kan ik me nog net niet helemaal voorstellen. Dus, maar ik kan me voorstellen dat je... Dat als je zo'n nogal uitgesproken personage... dat je die gedachtes wil meegeven in je beweging... dan gaat het toch over het personage. Terwijl als je het hebt over je als speler bijvoorbeeld... dat je denkt van... oh, ik probeer hier te komen, ik ga hier naartoe komen.
Nee, dan bedoel ik wel meer als personage. Ja, dus niet zozeer een soort... dat ik mezelf aan het regisseren ben van... doe nog een stap naar voren, want dan sta je meter in het licht. Maar meer de gedachtes die je... die dat figuur... Ja, ik zie mezelf nooit echt zoals een personage... omdat ik denk van, ik ben het. Met een andere reeks aan bewegingen achter elkaar of zo. Maar het gaat wel over de gedachtes... die gaan over, over de scène waar ik in sta en en waarom diegene zou bewegen, of waarom je zou twijfelen, of waarom je dan weer terug zou lopen of zou blijven staan. Ja, welke gedachten je daaraan koppelt. Dat ik daar ja, een soort reële gedachten aan wil of moet koppelen, omdat ik anders.
Maar zou je die onder woorden kunnen brengen, of zijn dat niet echt woordelijke gedachten?
Ja, ik bedoel, ik denk niet dat het heel bijzonder is dat ik het doe. Hoor.
Ik denk, nee, ik denk, nee, maar ik denk het is dat alle spelers dat, ja, dat denk ik ook,
doen
maar.
Op die manier, want anders dan. dan ben je alleen maar aan het uitvoeren of zo. Terwijl ik denk dat je die gedachten überhaupt nodig hebt om dat te kunnen doen. Maar...
Ja, maar het is wel, want Klaske bijvoorbeeld beschreef dat zij, voor haar is eigenlijk, dat eigenlijk alles adem was. Dus zij zei, ik doe eigenlijk alles op adem.
Ah, ja.
Dus als ik spanning moet, dan in vier tellen. En, dan, zeg maar, en als het dus ook... Ja, hoe legt ze dat nou uit? Als
ja, maar zij vertelde wel echt als een gedachtegang van... Oh, dan loop ik vier passen die kant op. Dan kijk ik naar rechts, dan zie ik die daar staan.
Ja, dus zij deed wel vrij technisch daar. Ze noemen dat mechanisch. Ja, dat is niet het goede woord, maar...
Ah, grappig, ja. Nee, bij mij is het wel echt minder technisch. Of het is wel een soort... Een ander soort binnenwereld, denk ik, die... Die ik dan toch wel wil koppelen aan de scène waar ik in zit. Vanuit een soort verhaal is dan ook alweer een groot woord. Maar ik moet ook denken, want ik heb ook een andere voorstelling van Suzanne Kennedy gespeeld. En dat speelde dus op de Roertriënale. En dat was meer een soort ervaringsding. Dus dat waren allemaal kamers. En het publiek, er waren geloof ik iets van 9 of 10 mensen per keer konden daar doorheen lopen. En die kwamen dan in die verschillende kamers. Hmm. En dat was een bewerking van Orfeo. Maar uiteindelijk is de muziek helemaal uitgerekt. Want wij zaten 9 uur in die installatie in totaal. En dan hadden we ook wel een soort pauzes. Maar dat hele, zodra die aanging, was het 9 uur en daarna stopte het. Maar voor het publiek was het korter, want zij gingen daar doorheen en dan gingen ze er weer uit. Maar dan kwam de volgende groep er ook alweer doorheen. Dus wij zaten best wel lang achter elkaar in die kamers. En meestal was de situatie...
En ook allemaal alleen in een kamer? Of ook met meerdere in de kamer?
Soms alleen of soms met z'n tweeën. Dus je had verschillende ruimtes. Je had zo de keuken en een soort woonkamertje. En dan zat je dus in je eentje of met z'n tweeën. En dan had je dus steeds 9 mensen op bezoek. En dan hoorde je een soort harde piep. Zeg maar. Dan gingen zij er aan de ene kant uit. En dan kwamen aan de volgende kant kwamen er weer 9 nieuwe mensen in. Dus wat wij eigenlijk deden was een soort staat van zijn. Het was eigenlijk meer een staat van zijn dan een verhaal. Want zij gingen gewoon door al die verschillende werelden. En dan moesten ze op een gegeven moment... Nou ja, dus het ging meer over de ervaring van hoe zij er doorheen gingen. Maar toen merkte ik... En het enige wat... Ik heb dan heel veel in de keuken... In de keuken gezeten met iemand. En het enige wat wij moesten doen was dat we er lagen allemaal kersen en kersenpitten op tafel. En wij waren de hele tijd bezig met die pitten, met die kersen. Maar we aten, het was niet zo dat we de hele tijd kersen aan het eten waren. Dus we waren ook vaak, hadden we hem wel in ons hand. En dan keken we weer naar het publiek. En dat duurde dan eigenlijk dus ongeveer 9 minuten per sessie. En dan kwamen er nieuwe mensen in. Maar dan moest je jezelf dus ook de hele tijd bezighouden met een soort hele rare... brokkerige fysiek. En ook een soort reëel maken. Dat je niet gewoon achter elkaar door kersen zit te eten of zo. Of toen had ik wel dat ik dacht van... Ah ja, ik moet hier wel een soort gedachtenwereld aan koppelen. Om mezelf erin levend te houden. Maar ook om een soort die bewegings...
fantasieomgeving.
Ja, om dat soort reëel te maken. We moesten ook heel erg naar het publiek kijken. En het publiek, of we waren de hele tijd geconfronteerd met een soort verwachting, zeg maar. Een soort 9 minuten lang verwachting. Zo van, wat gaan ze doen? En wij moesten dan eigenlijk gewoon de hele tijd mensen aankijken. En eigenlijk bijna hetzelfde denken van, wat zouden ze gaan doen? En dat is best wel... moet je best wel stevig in je... schoenen staan, kwam ik toen ook achter, dat ik dacht van oeh, die blik van de ander op je, met zoveel verwachting, dat je ook denkt van, oh ja, je moet best wel, het is bijna een soort meditatieve oefening om die verwachting van je af te laten stromen en gewoon te denken van oké, maar dit is wat ik doe en ik verwacht evenveel van jou.
Hoe was die duur van 9 uur? Want ik kan me voorstellen dat het toch wel na 3 uur, dat je dan toch wel... Of een heel anders bent dan het eerste uur.
Ja, absoluut. Het is ook anders voor de mensen die laat in die machine komen dan vroeg of zo. Ja. Dan zie je wel echt een ander ding. Ja, het is ook bijzonder omdat je heel anders... Je gaat heel anders ergens in dan wanneer je in een voorstelling... Ja, normaal gesproken ga je natuurlijk een soort boog maken... waarin je met het publiek een soort... een langere ademhaling hebt of zo, waarin je met elkaar beweegt. Terwijl nu is het natuurlijk de hele tijd een ander publiek en gaat het veel meer over de route die je zelf daarin aflegt of zo. En je gaat ook wel
en je kan ook
een
niet.
Paar stappen dieper in zo'n soort figuur, omdat je dat gewoon heel lang blijft doen. En
maar zit er dan ook een ontwikkeling in die vertelling in je hoofd, bij wijze van spreken, in die...
Nou,
als
niet
als
echt.
Je het voor de 45ste keer die 9 minuten doet.
Ja, nou ja, het doet sowieso iets met je of zo. Dus je moet sowieso geconfronteerd met dat je lichaam moeier wordt of wat dan ook. Maar het was niet zo dat ik een soort verhaal in mijn hoofd had wat zich ontwikkelde of zo. Nee. Omdat het...
dat ben ik benieuwd naar. Ja,
wel de verleiding zou ik wel in elk geval voelen om dat te doen.
Ja, ja. Nou ja, het verhaal zat er meer in dat er steeds weer een groep mensen binnenkomt en dat je ook niet precies weet wat ze gaan doen. Nee. Want er is geen scheiding tussen... Zeg maar, wij zaten aan een tafeltje en mensen konden gewoon staan waar ze wilden. Dus ze konden ook om ons heen lopen. Mm-hmm. Dus wij waren eigenlijk ook een soort installatie op een bepaalde manier. Ja. En mensen worden er ook ongemakkelijk van dat het niet bepaald is waar ze gaan staan of zitten. En dat ze aangekeken worden, is ook best confronterend. Dus hoe mensen ermee omgaan is ook heel... dat is wel een soort verhaal. Dat je ziet hoe mensen met... Of dat, daar kan je echt een soort studie van maken als je zo lang naar mensen zit te kijken. Zo wat doen mensen met hun ongemak of zo? Of dat ze dan juist... Een soort heel erg tegen de muur aan gaan staan. Of je hebt ook van die mensen die dan heel bij de hand dingen gaan aanraken. Ja, ja. Of heel dichtbij gaan zitten. Of ik vond het zo. Het is ook fascinerend om te zien van hoe gedragen mensen zich in deze situatie.
Jullie bekeken hun meer dan zij, jullie dus eigenlijk.
Ja.
Ging in ieder geval meer ontspanning op een gegeven moment waarschijnlijk dan zij misschien hadden.
Ja. Ja, het is natuurlijk ook... Ik bedoel, wij hadden ook een veiligere positie. Ik bedoel, wij hadden maskers op en wij weten wat er gaat gebeuren of zo. Terwijl zij zijn toch degene in een onveiligere situatie. Want wij kunnen nog bedacht hebben dat we halverwege opeens heel raars gaan doen. Dan zijn zij niet op voorbereid of zo. Nee. Dus dat is natuurlijk ook een
zij zijn overgeleverd.
Ja, ja. Ja. Ja, en hoe je daar dan vanuit handelt of zo, of die staat van overgeleverd zijn, dat vond ik ook mooi om te zien. Of je daar heel bij de hand van wordt, of een soort strijdbaar, of dat je heel dicht bij de deur gaat staan en hoopt dat het snel voorbij is of zo.
Had je ook het idee dat je af en toe je spel moest aanpassen op de groep die binnenkwam? Of was dat niet echt?
Je moet, ik denk, of dat had ik wel. Ik dacht van, ik moet de hele tijd soort goed blijven kijken. Ook me heel bewust blijven van mijn eigen blik of zo. Want die blik, je kan natuurlijk je kan bedreigend zijn in je blik. Ja. Of dat je denkt van, hoe kan ik proberen zo open mogelijk te zijn? Of dat is wel een soort oefening van, hoe kan ik de hele tijd open zijn?
Dat was het doel? Of was dat?
Ja, een soort open en nieuwsgierig. Dat helpt wel het meest of zo. Omdat het ook niet de bedoeling was om ze... Ik bedoel, ze waren heel welkom daar. Ze werden alleen gewoon niet... Er wordt niet uitgelegd wat je kon doen of waar je veilig kan staan of zo. Dus dat is... En het was ook... Ik bedoel, dat was ook wel spannend aan. Dat je niet... Je blijft in principe in je rol zitten. Terwijl je hebt... Je bent ook kwetsbaar op een bepaalde manier. Je bent of dat soort raar ding. Je bent een soort gevaarlijk en kwetsbaar tegelijkertijd. Want je kan ook niet zoveel doen als iemand opeens een soort echt vlak naast je gaat staan. Ja, dan ga je daar naar kijken.
Dat
maar,
wel.
Ja, zeker. Je mag alles opmerken, maar ga niet in principe niemand wegduwen of zo. Terwijl je dat soms wel zou willen. Dus dat is dan ook... probeer dan misschien met een soort aura te doen of zo. Zo van de ruimte in te nemen. Maar in principe is die blik ook het enige wat we hebben erin. Ja.
En hoe ga je dan na die 9 uur... hoe kom je weer uit die staat, zeg maar?
Ja, het is grappig dat omdat die duur dan langer is... is het eruit komen heeft ook bijna een langere duur... nodig. Alsof de uitlooptijd daardoor ook wordt verlengd. Want we zaten niet steeds op dezelfde plek, want we hadden ook dat je Er was ook één iemand die lag op een bed en dat was een soort stervend lichaam. Dus dat had de hele tijd zo'n soort schokjes. Dus het was ook best een gekke positie, want er kwamen mensen bij zitten en sommige mensen pakten dan je hand. Of die gingen dan zo een soort in je ogen kijken. Ja. Of ja, ik weet niet of je zo even aanraken. Of sommige mensen keken helemaal niet of zo. Die gingen iets voor zichzelf doen in die kamer. Maar dus er waren wel verschillende, snap je, je had verschillende kamers waar je verschillende dingen deed. Maar alles had wel te maken met die een beetje soort schokkerige fysiek. Dus er was wel ook iets voor nodig om daar weer even uit te komen. Op een bepaalde manier, ja.
En hoe doe je dat dan? Doe je dat actief of is het gewoon eten? Ik bedoel, heb je, zoals je je voorbereidt bij wijze van spreken, ook rituelen met hoe je weer ontkoppelt?
Ik had wel altijd vooral zin om gewoon even een tijdje op de grond te liggen. Ik had er niet een soort vaste cooling down voor, maar het is ook wel een soort gevoelsmatig dat je weet van oké, ik moet nu niet direct een winkelcentrum inlopen
hele dure schoenen gaan kopen.
Ja, iets doen of iets waar heel veel prikkels zijn of zo. Of dat was wel ook een soort gevoelsmatig van dat moet nu even niet. Maar zeg maar wat je dan gevoelsmatig niet wil, klopte dan ook al een beetje bij die cooling down, denk ik.
Ik kan me zo voorstellen dat je echt, zoals je wel eens, als je in achtbanen hebt gezeten, dat je dan s'nachts nog het hele tijd gevoel hebt dat je zo in de achtbaan schudt.
Ja. Maar zo moeilijk als je niet loskomt, dan blijft het waarschijnlijk zo lang met je mee de hele tijd.
Ja.
Alsof je...
Ja, ik kon het soms wel hebben hoor, dat je zo'n beetje in zo'n soort fysiek...
Vastvlees zit.
Ja. Dat is toch wel, dat gaat dan toch...
Of dromen.
Ja. Ja, het is grappig hoe die lengte dan echt anders in je lijf gaat zitten.
Heb jij het idee dat die, want je beschreef over Bogaert en Van der Schoot en Susan Kennedy, dat die dan eigenlijk de dingen aan elkaar doorgeven. Heb je ook het idee dat dat eigenlijk een soort familie is? Op een andere manier? Of een groep op een andere manier? Want dat vroeg ik laatst ook aan Vincent van der Valk, omdat ik soms het idee heb dat heel veel mensen, die zijn dan niet per se een gezelschap, maar die spelen eigenlijk zo vaak bij elkaar in allerlei constellaties, dat het eigenlijk ook een soort fluïde gezelschap aan het worden is of zo.
Ja.
Heb je dat bij hun ook het gevoel? Of is dat alleen tussen hun drieën eigenlijk? En kom jij er dan af en toe bij en anderen weer of zo?
Oh ja. Ik zie me... Als je hun een gezelschap zou noemen, dan zou ik mezelf wel als een soort vlieg die er een beetje omheen vliegt zien. Of zelf niet echt als erin. Omdat zij wel de makende kern zijn of zo. Of, zoals ik al begreep, net al omschreef, dat die trein dan ook al een tijdje rijdt voordat ik er opstap of zo. Dus dan het maken... Ik ook wel mee praat over dingen, maar altijd pas vanaf het moment dat ik erin stap of zo. Dus ik denk dat je Suzanne en Suzanne en Suzanne wel een soort een soort gezelschap ook zou kunnen noemen op een bepaalde manier, ja.
Maar het is ook niet dat je steeds dezelfde spelers dan weer tegenkomt bij producties?
Dat wisselt ook wel, want ik heb nu 2 voorstellingen bij Suzanne Kennedy gedaan. Mm-hmm. En bij eentje was een orkest. Nee, dat hangt ook een beetje af van wat de context is van wat ze maakt, denk ik ook. Of het in theater is of niet. Dus, en ze heeft wel 1 actrice waar ze vaker mee werkt, dus zij was er wel 2 keer bij. En ze heeft vooral degene die het geluid doet en de video, zeg maar, dat zijn echt volgens mij en dat bijna de meest vaste mensen. En ze werkt ook wel nog bij verschillende gezelschappen. Dus dan, ik denk dat ze altijd wel iemand graag meeneemt of zo. Maar dat ze dan ook wel weer kijkt naar wie er van daaruit bij kunnen.
Ja. Hoe is het bij Swalbe?
Ja, we zijn... het is heel grappig, want we zijn echt een beetje ons werk aan het soort her... herdefiniëren of een soort herontdekken. Omdat we... We zijn een soort nieuwe richting ingegaan. En nu is het een soort, ook een soort kijken van... Ah ja, maar waar is nu ons artistieke werk? En wat is het publieke werk? En wat is open? Of, er zijn allerlei een soort nieuwe vragen en nieuwe ontdekkingen te doen... bij die nieuwe richting die we nu in zijn gegaan.
Wat is die nieuwe richting? Zou je die kunnen omschrijven?
Ik denk vooral aan het begin van deze... Want we hebben nu... Dus voor 4 jaar subsidie voor het eerst. En we zijn, het was eigenlijk vanaf dat we die aanvraag zijn gaan schrijven, ook veel meer gaan kijken naar wat is de organisatie of het instituut waar we dit aanvragen en hoe willen wij daarin bewegen vanuit hoe wij ons al bewegen in hoe we nu maken. Mm-hmm. Dus we hebben heel erg, toen we die aanvraag schreven, geprobeerd trouw te blijven aan... hoe wij werken of hoe wij zouden willen aanvragen en niet zozeer...
Wat is de structuur die verwacht wordt?
Ja. Dus we dachten van, want dat is eigenlijk voor ons ook de enige manier waarop het interessant is überhaupt om over 4 jaar na te denken. Daar hebben we heel erg hard voor gewerkt. En dat kregen we toen ook. Toen dachten we van, oké, maar dan is het nu ook de uitdaging om ons binnen zo'n structuur... te blijven bewegen zoals we dat zelf willen doen. En we waren ook wel...
Maar dan zou het niet een nieuwe richting zijn, maar dat je bij de oude richting...
Ja, ik probeer nu ook... Nu denk ik ook van oké, dit is een inleiding. Maar we waren toen ook heel erg bezig met kijken naar hoe we... Want waar we gewoon achterkwamen, zeg maar, vanuit onze ad hoc... periode was dat we merkten dat we het jammer vonden dat je de hele tijd hebt de voorstelling als een soort zwaartepunt van alles of zo en alles eromheen eigenlijk een soort niet telt of weggemoffeld wordt. Ja. En ook omdat onze voorstellingen zo gaan over aandacht en over duur, terwijl we eigenlijk zelf jammer vonden dat we die aandacht en zo allemaal niet konden doorvoeren in hoe we in het theater aankwamen of hoe we samenwerken met de theaters. Of eigenlijk zat overal haast, behalve in de voorstelling zelf. Ja. En toen dachten we van, maar als we dat was wel iets wat we zouden willen uitzoeken. Van oké, maar hoe kan je die ruimte nou... Breder maken en niet zeggen van dit is de voorstelling en dit is het enige wat telt, maar hoe kan je ook, ook belang geven aan hoe je samenwerkt met het theater en misschien kijken naar hoe je op andere momenten ook kan uitwisselen met het publiek of dat je die ruimte eigenlijk wat groter kan maken en een bepaalde haast eruit kan halen. Dus dat is een soort... Ja, dat onderzoek zijn we aangegaan. Dat we dachten van, maar dan moeten we onze organisatie ook zo inhoudelijk mogelijk maken. Want die is ook inhoudelijk. Mm-hmm. Die kan je er ook niet buiten plaatsen. Dus dan zijn we ook heel erg gaan kijken naar van, hoe willen wij ons organiseren? Hoe is een theater georganiseerd? Ook door in een theater te gaan werken en die rollen over te nemen. Of een soort allerlei manieren, een soort organisaties gaan bekijken. Dus eigenlijk is daardoor ook alles veel breder geworden. Breder dan de zaal en ook breder dan de voorstelling zelf. Op de een of andere manier is het ook zo dat als je zo ver uitzoomt... daardoor werd het ook een soort zoeken naar van... maar wat noemen we nu ons werk of niet? Omdat we ook hebben beschreven dat die breedheid uitzoeken... en die samenwerking aangaan, zien we ook als het werk. Waar stopt werk? En waar, of dat wordt dan ook een soort vraagstuk of zo, omdat alles steeds breder wordt. En ook een interessant vraagstuk. Mm-hmm. Sowieso, waar begint en waar stopt je werk? Als je in de kunst werkt, is dat ook een soort ingewikkeld vraagstuk. Dus dat is eigenlijk gewoon iets wat we nu ook nog steeds aan het onderzoeken zijn. Of hoe verre we een soort in die randen blijven bewegen. Of dat we daar weer iets in het midden moeten zetten, wat het werk is waar alles omheen beweegt. Of dat is eigenlijk een soort. En we waren ook in eerste instantie verbaasd dat het toegekend werd. Dus dat hadden we eigenlijk niet gedacht. We dachten van, nou ja, deze aanvraag, weet je, als we hem niet krijgen, dan hangen we die ergens op. Weet je wel, dan is dit gewoon ons plan voor 4 jaar. En dan gaan we kijken hoe we dit voor elkaar krijgen.
Maar omdat je het vond dat het niet helemaal binnen de aanvraagprocedure.
Nee, omdat we het zo hebben beschreven binnen vanuit wat wij zouden willen. Dus we dachten van ja, we gaan niet 4 voorstellingen beschrijven. Want dat, ja, dan gaan we iets verzinnen. Weet je wel, of dan gaan we een soort van bluffen. En daar zijn we sowieso niet zo goed in. Maar het is ook niet. Nou, het is ook niet interessant voor ons denken in ieder geval om dat te gaan verzinnen. Terwijl het misschien heel anders gaat uitpakken. Dus we zijn veel meer gaan kijken van welke perspectieven, vanuit welke perspectieven willen we werken? Of wat willen we onderzoeken? En dan heb je dus dat ze eigenlijk al bijna zo'n totaal andere manier van benaderen hoe je die ruimte van 4 jaar wil invullen. Dus daarom dachten we van, nou, dat is de vraag. Of snap je, of zij het ook voor zich zien, grote ballon ook een soort binnen die vakjes gaat passen. Ja, zo voelt het wel een beetje. Kijk. En dat is ook een beetje steeds het gevecht. Ik denk van, ah ja, hoe wij werken en die vakjes of zo, of die dingen die je moet tellen. En dat is iets wat
Maar ook wat je zegt over wat wel en niet publiekelijk is en hoe dat dan werkt.
Ja.
Want ik kan me dat concreet. Als je bijvoorbeeld dat soort onderzoeksavonden houdt aan het begin van een periode of zoiets dergelijks, dan is dat natuurlijk ook publiekelijk. Dus dat is al iets publiekelijks. En dat hosten, baaien, wat jullie gedaan hebben in de Schouwburg, heeft natuurlijk ook een publiekelijke kant. Al is het misschien heel erg verborgen, maar,
ja.
Maar je staat toch tegenover mensen.
Ja.
Maar hebben jullie ook nog andere varianten gevonden inmiddels?
Nou, we hebben nu in de brakke grond gestaan. Daar was een festival, dat heette Beyond the Black Box. Dus dat was voor ons heel geschikte context. om iets. Dat was een hele goede context voor ons om iets binnen te werken. En toen, we zijn nu al een tijdje bezig met het woord livelihood als thema. Ook omdat we zelf aan het onderzoeken zijn van maar hoe zit het dan eigenlijk bij de livelihood binnen het theater of zo, of binnen die structuur. En we hadden een boek gelezen van Dana Shiva. Zij schrijft over livelihood en dat was heel inspirerend. Zij schrijft heel erg vanuit landbouw, beschrijft zij het dan. Maar het gaat ook heel erg over van, want livelihood is eigenlijk alles wat je moet doen om te voorzien in je levensonderhoud, zeg maar. En zij, dus zij heeft daar ook allemaal vragen over van maar wat is werk en vanaf welk punt noem je iets werk of niet? Heeft dat alleen met geld te maken en wat is de waarde van geld of hoe geven we waarde aan wat we doen of wat is dus allerlei dingen die wij interessant in ieder geval vonden. Dus livelihood is een beetje het thema waar we al een tijdje mee werken en waar we ook avonden voor organiseren waar we sprekers uitnodigen om vanuit hun eigen werkpraktijk na te denken over wat dat woord voor hun betekent. En nu zijn we ook. We hebben nu in de foyer gestaan van het theater. Omdat we dachten van we moeten nu sowieso niet. Ja. En omdat het ook voor ons interessanter voelde om te kijken naar wat is die foyer of wat is die ruimte. En wat kan daar nog meer.
En wat heb je daar dan gedaan?
Nou, we hebben nu. Het was een soort eerste uitprobeer van wat de foyer zou kunnen zijn voor ons. Maar we zijn een soort archief aan het maken van alles wat we de afgelopen 2 jaar gedaan hebben. Want heel veel is ook een soort niet gezien geweest. In ieder geval voor publiek. Of het zijn heel veel brieven geweest en uitwisselingen en momenten tussen theaterdirecteuren of mensen van het theater. Of we hebben ook een soort briefwisseling gehad met recensenten. Er is heel veel werk geweest eigenlijk wat allemaal niet zichtbaar was. Mm-hmm. Dus we hebben sowieso de foyer ook gebruikt om een soort te kijken naar of we ons eigen, het verscholen werk, zeg maar, omhoog kunnen halen. Ja. En alle inspiratie die hoort bij waarom wij zo geïnteresseerd zijn geraakt in het woord livelihood. Dus dat was een soort poging om, om dat een soort naar boven te halen.
Maar is dat dan bijna een tentoonstelling? Of is het of een performance? Of is een,
ja.
Is het hadden jullie een installatie?
Het is een installatie, ja. Ja. En we hadden... er was heel veel... Want we hebben dus die avonden georganiseerd... en hebben mensen gesproken... allemaal vanuit hun eigen idee over livelihood. En daar zijn natuurlijk ook weer allemaal... teksten uit voortgekomen of mensen die filmpjes hadden gedeeld en zo. Dus we zijn ook een soort verzameling aan het maken van wat anderen allemaal als livelihood hebben aangedragen. Omdat we dachten van, dat wordt op een gegeven moment een soort heel groot archief van datzelfde thema op een bepaalde manier. Dus dat was een onderdeel van wat we hebben uitgeprobeerd. We waren ook nog... Ariadna en Floor, die zijn bezig met gaten boren in bakstenen. En die verruilen met de bakstenen die in het plein liggen bij de brakke grond. Omdat we heel erg... Ja, we hadden een hele leuke stadsecoloog ontmoet in Tilburg. En die was ook over livelihood aan het praten. En die was heel erg ook over livelihood van soort dieren en planten in de stad. Aan het daar heel veel over aan het vertellen. En die zei ook hoe we nu bouwen... is er eigenlijk te weinig ruimte voor andere diersoorten... omdat we alles te glad en te dicht maken... en we purren alles dicht, zeg maar, tussen de dubbele muren. En daarmee purren we ook allemaal een soort vleermuisjes dood... die daar wonen. Dus hij is ook zijn eigen huis helemaal aan het verbouwen met ruimte.
Met gaten.
Nou ja, eigenlijk wel, ja. Met gaten of plekken waar nog dingen in kunnen groeien. En op de een of andere manier vonden we dat heel mooi... omdat we dachten van, we zijn eigenlijk ook bezig met een soort ruimte... kijken waar we ruimte kunnen maken of zo. Of die aanvraag voor die 4 jaar voelde ook als een soort...
Ja. Kijken waar het nog niet dicht gesmeerd is.
Ja. En zij hadden dat daar dus... dat als een soort doorgaand werk gemaakt. Dus je kon ook met Ariadna en Floor mee boren in bakstenen... en dan je eigen baksteen in het plein zetten.
Het is grappig, ik had de last van een stedenbouwkundige... die uitlegde dat eigenlijk in steden ook... grenzen niet hard gemaakt moeten worden... maar dat het heel belangrijk is om poreuze gebieden te maken. Eigenlijk overlapgebieden, ook tussen verschillende wijken... en dat soort dingen. Zo.
Ja.
Maar dit is ook letterlijk poreus maken eigenlijk. Ja. Dat is wel een mooi gegeven.
Ja.
Maar het is... Want bij het Rood Theater hebben jullie toen ook eigenlijk allemaal dingen verzameld. Toch? Met dat jullie zijn gaan opruimen ook en zo. De technici toch? Dat soort dingen. Maar het is grappig.
Het
is
verzamelaars geworden.
Ja, maar het wordt ook... je komt daar maar ook heel erg in een terrein... van bijna beeldende kunstachtige uitingen.
Ja.
Die dus op een andere manier...
Ja. Nou, dat is ook... Ik bedoel, dat herzien van ons werk... zit hem daar ook een beetje in. Ja. Want Floor die zei ook van... het is ook wel gek. Want normaal gesproken als ik op een festival stond... met een voorstelling... dan kom je op een gegeven moment aan en dan speel je een uurtje... en dan ben je weer weg. En dan had je heel duidelijk dat werk gedaan wat je moest doen. Ja. En nu ben ik er eigenlijk zelfs nog voordat het festival open gaat. En ik ga heel laat, dus ik ben er de hele dag. En ik ben heel veel dingen aan het doen voor dat werkboek... en dingen aan het schrijven en die gaten aan het boren. Dus, maar, en dan heb ik eigenlijk nog de hele tijd het gevoel dat ik te weinig doe.
Dat of dat,
dus eigenlijk, ja, dus bijna lopen we zelf ook aan tegen zo van hoe... Nou, hoe tel je dat dan? Of hoe... Terwijl de uren die we maken alleen maar meer zijn geworden, maar ook breder of zo. En misschien ook minder makkelijk
te kaderen.
Ja. Dus we zijn voor onszelf ook aan het kijken naar van maar hoe... Want je kan het inderdaad ook als een soort installatie zien op een bepaalde manier, ja.
Nou ja, als je de grens helemaal... of weghaalt eigenlijk tussen werk, niet-werk, binnen-buiten. Maar als je alle grenzen weghaalt, dan wordt het natuurlijk een soort hele rare non-existentie. Ja, nee, existentie, ja. Maar een soort... Ook heel meditatief natuurlijk. Maar het is raar, ja. Ik kan me voorstellen dat het wel moeilijk is.
Ja, ja. Maar het is ook inspirerend om niet te denken vanuit we gaan iets maken en het... moet in de zaal, het moet een uur en die lichten gaan we sowieso gebruiken. Maar dat je meer denkt van maar wat vinden we nu belangrijk om te delen, zeg maar. En dan te kijken van welke ruimte hebben we nodig. En dan pas achteraf te denken van maar hoe kader je dit dan eigenlijk?
Wat is jouw eigen route nu binnen de livelihood?
binnen die, ook van wat we gedaan hebben bij de Brakke Grond. Ik ben eigenlijk vooral met dat verzamelen en met dat werkboek bezig. Ja. Of, zeg, of ik noem het een werkboek, maar het is eigenlijk, hebben we het opgehangen, dus het is misschien niet echt een boek. Maar ik denk steeds ook dat het uiteindelijk misschien wel een boek zou moeten worden, omdat ik het ook, nou, ik weet niet, ik denk dat, dat er meer mensen op andere manieren ook wel tegen dezelfde dingen aanlopen. Of dat ik ook denk van het ook volgens mij interessant om uit te wisselen hoe dat dan werkt.
En ben je in zo'n boek ben je het dan aan het categoriseren? Dat je er toch de dingen... of hoe, zeg maar, hoe breng je structuur aan in dat boek? Want dat is denk ik
het moeilijkste. Dat je dat vraagt. Want dat was inderdaad wel... Pas toen ik alles had verzameld en dat, en het werd zo lach, dacht ik van, oh ja, dan moet ik ook een soort volgorde... Ja, wat is hier de volgorde van? Is dan een soort vraagstuk. Maar... Ja, ik weet niet. Ik vind het zelf toch altijd wel lekker als dingen gewoon door elkaar heen... Zoveel mogelijk door elkaar heen lopen. Of zo. Ik kwam ook bij dat die dingen die ik ophing... Dat ik want we hadden ook heel veel teksten ook uit boeken... van mensen die nou ja, meer uit de beeldende kunst komen eigenlijk... maar die ook een soort aan het onderzoeken waren van... wat is dit voor instituut of zo en hoe wil ik me daar binnen bewegen. Dus we hebben daar ook heel veel teksten van verzameld. En ja, dan kom ik er ook achter dat, dat het ook fijn is als je daar wel... gewoon onze strepen bij ziet of onze kaartjes en onze gedachten erbij is dan volgens mij wanneer het interessant wordt. Dus ik denk dan ook van, ah ja, als het ooit een boek zou worden, dan moet het, of moet het dingen volgens mij ook een beetje zo door elkaar heen lopen met alles wat wij steeds denken er tussendoor.
En zou dat dan de ontwikkeling worden, dat die gedachtes veranderen die jullie hebben?
Dus dat je eigenlijk de ontwikkeling van de gedachte.
Ja, dus dat je eigenlijk hem gewoon in logisch dan zou maken.
Ja. Ja, ja. Dat je, een verslag van je gedachte. Dat de dramaturgie is gewoon het verloop van hoe wij, hoe wij blijven denken. Ja, dat kan ik me wel goed voorstellen, ja. Ja. Want dat verandert ook de hele tijd. Of dat, daar komen we ook de hele tijd achter. Dan heb je een soort tekst gemaakt voor de... zeg maar de eerste pagina die je ziet als je onze website opent. En dan heb je ook na 2 maanden kijken we ernaar en denk van, oh ja, toch weer even, ik vind dit dan toch nu jammer. Zeg maar vanuit waar je dan, dan staat, denk je van, ah, dit is eigenlijk dan weer anders of zo. En dan denk ik soms ook van, ah ja, dan kan je, want we hebben dat helemaal getypt, zeg maar. Dat je denkt van, ja, je kan het dan weer opnieuw typen. Maar het is eigenlijk ook wel mooi als je gewoon... ja, dat je daar ook strepen in ziet en dat er dingen bijgeschreven worden. Omdat ik ook denk van, ja, dat groeien en dat aanpassen... en dat een tekst niet zo voor altijd gaat representeren van wat je denkt of zo. Of, maar dat eigenlijk ook zo mooi is. Dat dat de hele tijd meebeweegt vanuit waar je staat.
Thomas Oosterhoff heeft zo een keer een heel mooi gedicht... maar dat was een CD-ROM volgens mij vroeger, zeg maar... maar... Bij die de hele ontwikkeling van het gedicht liet zien. Dus vanuit de eerste zinnen die dan doorgestreept werden, woorden vervangen en zo. En dan kon je zo helemaal vervormd in het gedicht zo voor je ogen. Dat was ook echt fantastisch.
Ja, het is toch altijd fijn als je een soort zoeken erin meekrijgt in een tekst. Ja.
Maar ik bedoelde net eigenlijk met als die grens. Want je bent dus eigenlijk op zoek naar stollingsmomenten dan bijna. Dus het boek zou een stolling zijn, want dan kan het waarschijnlijk niet meer verder veranderen of staat het even stil of zo. De voorstelling was vroeger natuurlijk het middel om een stolling in de tijd of zo te maken en te denken, oh ja, nu is dit
hier
even,
zijn we
hier zijn gekomen. We even nu of zo. Want dat lijkt, ik kan me voorstellen dat het beangstigend is als er helemaal geen idee van stolling meer is.
Ja, hoewel als je het woord stolling zegt, dan...
Ik denk dat heel medisch.
Ik denk
ook
wel van, oh shit. Nee, maar ook een soort van... Want dat denk namelijk dat we daar tegenaan zouden lopen als we een boek zouden maken. Dat we ook zouden denken van, ah ja, maar dan is het opeens zo zwart-wit. Of snap je, ik denk ook dat dat tegelijkertijd is wat het... Ja, wat het ingewikkeld maakt of zo. Maar daardoor ook juist wel...
Nee, maar dus jullie proberen steeds zoveel mogelijk dat te ontwijken, maar...
Ja.
Het lijkt me ook heel raar, dat bedoel ik eigenlijk. Ik zou zelf ook wel een beetje bang worden van het idee dat er helemaal geen... in die zin helemaal geen momenten, laat het zo even noemen, geen momenten meer zijn. Zodat inderdaad het volledig diffuus wordt wat het onderscheid tussen... werk of niet of zo is. Of het nog kunst is überhaupt. Zeg maar al die dingen verdwijnen dan. Dus.
Ja. Maar die behoefte om weer publiekelijk te worden, die is ook, of dat klopt, die is ook zeker. Want dat was er ook een tijdje, heeft het zich meer binnen het theater afgespeeld en binnen de medewerkers van het theater. Dus dan dat is op een bepaalde manier ook een soort uitwisseling, mm-hmm. en ook een uiting misschien. Of een soort publiek. Maar dat we dachten van, om het nu met meer mensen te gaan delen of het naar buiten brengen, die behoefte is er zeker wel, ja. En dat boek is dan ook wel een helder ding. Of tenminste, het is ook wel lekker om dan een keer te kunnen delen van, daar begon het of zo en daarom zijn we nu hier. Ik vind dat ook wel soms ook met een interview, dat ik denk van, maar zeg ik nu dit? Dat is ook maar wat ik nu op dit moment denk of bedenk of vind of zo. Maar ik kan ook best goed dat ik volgende week denk, of volgende maand of over een half jaar.
Maar dat is natuurlijk ook zo. Dat is wel heerlijk aan het toneel dat het ook weer verdwijnt, want anders word je helemaal gek. Dat lijkt me heel moeilijk bij boeken of bij films.
Of interviews.
Ja, maar kijk, wij hebben het voordeel dat wij elke keer weer een nieuw interview kunnen doen. Dus voor ons kunnen wij het gewoon makkelijk. Wij kunnen het gewoon doordenken. Maar jullie zitten inderdaad.
Wij zitten met de problemen. Met het
probleem. Daarom is het ook heel moeilijk om het terug te horen, volgens mij altijd. Ik vind het zelf wat vreselijk om dingen terug te lezen of terug te horen van mezelf. Ja. Omdat je inderdaad denkt,
Maar het is niet alleen de tijd. Het is ook nog de context.
Ja, dat is heel bepalend. Het is wel zo dat je natuurlijk zelf al lang weer veranderd bent. Of zo, alweer 10.000 keer. Dus, dus om dan weer geconfronteerd te worden met dat oude.
Ja.
Dat is gewoon heel raar. Dat is ook zo. Maar er zit wel iets fascinerends in. En ook bij Suzanne vertel je ook over 9 uur of zo. Het zijn allemaal. En ook. Het zijn allemaal van die processen. Echt gigaprocessen eigenlijk. Die er gaande zijn.
Ja.
Blijkbaar word je daar wel ergens toe aangetrokken. Of zo.
Door gigaprocessen?
Door dat hele proces, dat enorm procesmatige van continu eigenlijk door veranderen, zoeken, blijven.
Ja.
De grenzen tussen publiek en performer die eigenlijk steeds vaag wordt op allerlei manieren. Ja.
Ik denk dat ik het gewoon echt inspirerend vind om er naar te blijven kijken of zo. En dat ik ook denk van, als het een goed idee is dat het wel in de zaal is en een uur duurt en dat het duidelijk is dat het publiek daar staat, of dan weet je, dan is het ook, dan vind ik het, dat vind ik ook inspirerend. Het is niet zo dat het voor mij allemaal zo ver mogelijk die zaal uit moet of zo, maar dat je per project of per wat je ook doet kijkt naar, maar wat is hier echt voor nodig om tot z'n recht te laten komen. Dat vind ik wel echt.
Maar hebben jullie nog, want de volgende stap wordt natuurlijk dat je die woorden gaat opgeven. En dan dat livelihood gaat gewoon overlopen.
In het leven.
Anders in het leven. En dan.
Ja. Ja. Zeker. Maar dat is ook goed. Dat het ook weer oplost. Of explodeert. Of dat er. Ik kan dat ook vanaf op dit punt heel moeilijk zeggen. Of dan op een gegeven moment gewoon weer in de zaal. Of snap je? Mm-hmm. Of die beweging. Want het zich naartoe beweegt.
Waar je bij de subsidiën tegenaan loopt, heb je het gevoel dat je daar bij de theaters ook op een bepaalde manier tegenaan loopt? Of is dat omdat dat eigenlijk.
Nou, ik bedoel, elk theater zit natuurlijk ook absoluut in een bepaalde structuur. Of ik merk wel, omdat wij een soort tijd nemen of zo en ook traag zijn. Of merk je ook hoeveel snel. En wij zijn alleen nog maar trager gegaan. Of zo, de afgelopen tijd. En dan gaat steeds meer opvallen hoe snel het eigenlijk gaat. Bij theaters of zo. Van, je moet het nu al weten, want dat is al volgeboekt. Of je moet nu een foto hebben. Of dat je denkt van, daar zit zoveel snelheid in. Ja. Dat het ook. Ja, en dat is dan gewoon een soort zoeken. Want je kan ook niet zeggen van, maar wij. Wij doen alles langzaam. Want voor hun is het systeem gewoon zo dat zij dan het boekje willen hebben. Dus dan is het gewoon kijken van, jullie zitten in die snelheid en wij in die traagheid. En waar ontmoet je elkaar dan? Of zo? Als wij op dit moment nog niet kunnen zeggen wat dat gaat worden, dan moeten we misschien dat communiceren. Dat wij nog niet gaan weten wat dat gaat worden. Maar dat we er wel zijn. En dat...
Ik vind het zo bewonderenswaardig dat jullie daarover niet zo eerlijk willen zijn. Want wij pakken het gewoon aan door gewoon iets te liegen.
Ja.
En dan te zeggen...
Ja, we hadden een beetje genoeg van dat liegen. Of ja. Dat we dachten van... Oh,
het... Maar het is ook grappig, want jullie spelen het spel mee... en jullie kiezen ervoor om niet het spel mee te spelen. Dat is natuurlijk een hele wezenlijke...
Ja, maar je loopt eigenlijk tegelijkertijd tegen hetzelfde aan... en ja, je opereert bijna hetzelfde. Alleen de ene die doet een beetje opportunistisch... en daardoor lukt het om mee te doen aan het spel dat zij spelen. Ja. Maar eigenlijk gaat het dezelfde snelheid
als
jij beschrijft.
Ja. Ja. Wij hadden ook zin om iets van het spel bloot te leggen op een bepaalde manier. Of dat ik denk van. En dan is het ook leuk om er zo eerlijk mogelijk in te stappen. Omdat je daarmee ook laat zien van oké, jullie willen al een tekst. Maar dit is de enige tekst die we nu, die we nu echt kunnen geven als we eerlijk willen zijn naar het publiek.
De eerlijkheid ontrafelt het eigenlijk.
Ja.
Door de hele tijd maar eerlijk te blijven reageren, wordt de andere kant natuurlijk heel, heel raar.
Ja.
Ja.
Die blijkt altijd allemaal maskers te hebben.
Ja. Ja.
In de idealistische zin, dan kom je daar.
Ja.
Het is wel fascinerend.
Nou ja, en bluffen is voor ons ook gewoon echt best wel moeilijk, omdat we het echt pas gaan maken op de vloer. Weet je wel, toen we echt nog voorstellingen maakten, begonnen we met één woord.
Wow.
En dan gingen we van daaruit improviseren. Gewoon één woord. En dan een soort kijken van oké, maar hoe beweegt dit ons? En op een gegeven moment kom je op een soort beweging. En dan vanuit een beeld wat we zien en wat we inspirerend vinden, gaan we die woorden ook weer. Snap je? Gaan we ook weer opnieuw naar die woorden kijken. En van oké, wat is dat dan inhoudelijk? En dan groeit eigenlijk dat pas. Maar het is ook heel moeilijk om een hele aanvraag op een woord
te schrijven.
Ja.
Hoe
ja.
actueel dat woord wel niet is.
Ja.
Maar zou de voorstellingen niet ook gewoon... Ja, ik noem het steeds stollingen in de tijd, maar dat is slecht. Maar dat zit in mijn hoofd blijkbaar. Maar zou binnen dat proces een voorstelling niet ook gewoon het moment binnen dat proces kunnen zijn? Ik moet dan denken, we hebben één keer het hele jaar het leven gebruiksaanwijzing van Perec als uitgangspunt genomen. En dan hadden we eigenlijk het jaar geboekt zoals we dat altijd deden. In een soort van blokken, dat was al gebeurd. Maar dan deden we wel gewoon elke voorstelling die we stonden, was dan daar waar we in het boek waren, bij wijze van spreken. Of waar we met ons gedachten waren, was een nieuwe stap daarin.
Ja.
En dat maakte het voor ons mogelijk om het een soort van door het hele jaar door gewoon door te doen, te zoeken. Ja. En dan de voorstellingen maar gewoon steeds als een soort performance te zien van... Oh ja, nu zitten we hier in het boek met dit verhaal en hebben we ons daaraan bezig gehouden. En daar komt dit bij. En dan en zo kan ik me dat bij jullie ergens ook wel voorstellen. Dat de voorstellingen ook gewoon middenin... Maar dan ga je op een andere manier in voorstellingen werken. Zoals jij nu met je boek, je zou nu bij wijze van spreken en niet je er doorheen kunnen halen. En dan heb je een boek.
Ja.
En dan kan je het er weer uithalen en dan zal het over een maand een heel ander boek zijn.
Ja.
En alsof je even een nietje er dan. Ja, dat zijn allemaal enge beelden die ik maak. Stollingen en
nietjes. Ja, maar ik snap wat je bedoelt. Want soms moet je natuurlijk ook gewoon wel iets neerleggen. Om er weer van weg te bewegen op een bepaalde manier.
Ja, ik vond het heel bevrijdend om de voorstellingen te zien als gewoon momentopname in een proces zonder dat het een eindproduct was.
Ja.
Dat vond ik toen heel prettig.
Ja.
Voor een tijdje.
Nou ja, ik denk dat we onze voorstellingen sowieso, omdat we ook voorstellingen maken die niet volledig vast kunnen staan. Omdat je ze ook moet doen en omdat ze vaak ook gaan over je eigen, je fysieke overgave of zo. En dat moet je dan toch altijd ook doen met wat er op dat moment is. Dus je hebt, ik weet niet, of ik zie dat ook bijna meer als een soort... kaders die je hebt of een soort geraamte of zo, waarbinnen je toch weer steeds opnieuw moet gaan kijken van oké, hoe hoe kom ik aan het einde van dit uur en dat ik ook nog steeds overeind sta of zo. Dus dat is op een soort andere manier ook wel een soort niet, of zo voelt het ook nooit als een soort eindpunt, een voorstelling of zo. En ook nooit als we gaan hem nog een keer doen of zo. Je gaat hem altijd weer doen of zo.
Maar het is niet zo... los van het feit dat je nu natuurlijk allemaal aan het veranderen zijn erover... maar dat als je zo'n woord had genomen en de voorstelling was af... dat het moment was waarop je eigenlijk naar een ander woord overstapte.
Um, En dat, dat je het woord ook steeds blijft veranderen?
Nee, ik bedoel, was dat zo?
Nou, dat kan wel gebeuren hoor. We hadden wel bijvoorbeeld voor... We hadden bijvoorbeeld de voorstelling in de massa was het uitgangspunt. Dus we dachten van, oh, we willen met een hele grote groep op het podium. En dat het gewoon gaat over massabeweging. Dus we hadden ook allemaal dingen gelezen over, van Canetti over massabewegingen. Dus we hadden ook allemaal fantasieën over een hele grote groep die dan opeens iets gaat doen. Wat super mooi natuurlijk. Maar uiteindelijk kregen we het helemaal niet voor elkaar om een massa bij elkaar te verzamelen. We hadden ook veel te korte tijd om dat, zeg maar, tussen wanneer je weet of je geld krijgt of niet. Je moet alweer bijna beginnen. Dus we moesten het ook doen met wie er waren. Dus we hadden wel een groep van, 20 man die met ons gingen repeteren. Ja, dat is dan geen massa. Dus nee, we zijn ook met hun gaan werken. En toen gaandeweg... Dus dat gaat wel over een groep mensen. Maar toen we die voorstelling aan het maken waren, dachten we van, het gaat eigenlijk veel meer over de mens. Op zo'n bepaalde manier. Omdat iedereen dezelfde... Die moesten dan rondjes... Of moesten. Ja. Wij gingen met hun... Wij gingen met hun... We hadden ze uitgenodigd om rondjes te rennen op het podium. En omdat het zulke verschillende mensen waren met zulke verschillende lichamen en verschillende uithoudingsvermogens naast elkaar, dacht ik ook van, je gaat veel meer kijken van hoe mensen zijn of hoe mensen op elkaar reageren. Je ziet het eigenlijk helemaal niet als een massa of zo. Dus dat, toen is dat... Maar ik bedoel, we hebben nog wel, die voorstelling heette nog wel Schwalbe zoekt massa, maar in mijn... Of ik heb altijd zo'n ondertitel voor mezelf van... Maar het gaat over de mens. Dus dat kan wel gebeuren. Ik bedoel, het woord is natuurlijk ook maar het startpunt waarvan we op dat moment denken van... hier kan wel een soort wereld uit voortkomen. Maar dat is ook natuurlijk vanuit een soort intuïtie. Terwijl als je dan op de vloer gaat werken, gaat het zich dan pas echt vormen op een bepaalde manier.
En leent het werken buiten Zwalbe... Want ik vind jullie best radicaal in hoe jullie als Zwalbe je opstellen. Zeg maar, je hebt dan wens hoe het moet zijn en die is niet heel per se heel conformistisch.
Nee. Mm-hmm.
Maar lukt dat om zo te zijn doordat je daarnaast nog bijvoorbeeld bij Suzanne Kennedy speelt? Of is dat...
Ja. Ik denk het wel, want we hebben... Ik zou ook niet... zo'n heel vol jaar alleen maar in dat... Maar dat is ook omdat ik gewoon ook echt van spelen hou of zo. Dus het ook wel nodig heb om dat dan soms ergens wel te kunnen doen. En dan weer daarin terug te stappen of zo. En we hebben ook altijd vanaf het begin af aan wel bedacht van... Oké, maar dit is heel... We zijn heel... ik weet even niet het goede woord. Maar we zijn in ieder geval altijd op zoek naar iets gewoon uitbenen. Of helemaal uitzoeken. Of een soort helemaal uitpluizen. En dat is ook fijn om te doen. Maar het vraagt ook ontzettend een bepaald soort aandacht. En een bepaald soort energie. Terwijl ik denk van...
En ook een bepaald soort moed. Dat is waarom ik radicaal zei.
Ja. Ja, dankjewel. Maar dat ik denk van... het is ook fijn om daarnaast in dingen te staan die losser zijn. Of die anders bewegen en een andere snelheid hebben... om je dan weer terug te plaatsen in dat, in dat radicalere. Die radicalere versie, ja.
Maar is dan wat je best wel bedoelt eigenlijk een continu staat van zijn? Alsof je de performance van 9 uur over een hele periode doet? Is het bijna alsof als je met Zwalbe gaat werken, terugkomt in een... In een andere Marie.
Oh. Grappig. Nou ja, ander. Ik bedoel, dat is natuurlijk een gedeelte van jezelf. Mm-hmm. Wat daar meer... Maar... Weet ik eigenlijk niet. Kijk, ik bedoel, ik denk dat ons... Ook als we niet bij elkaar zijn, ons denken over Zwalbe. Ik bedoel, het is toch iets wat soort doorloopt en daar blijft hangen en gewoon weer aanstaat zodra we bij elkaar zijn op een bepaalde manier. Maar we werken natuurlijk ook wel op verschillende manieren samen of zo. Dus we zijn ook nog wel binnen wat we met elkaar doen. Worden we ook wel op verschillende... Ik bedoel, als je op de vloer aan het werk bent, ben je ook op een hele andere manier aan het werk dan nou ja, alle dingen die we eromheen doen of zo. Of dat zijn natuurlijk een heel ander soort bewegingen. Maar ik denk dat onze, ja, dat we wel een soort gezamenlijke manier van denken hebben gevonden, die wel een soort, ja, waar we niet meer de hele tijd, ik bedoel, daar blijven we ook wel over praten, maar die is ook wel, die hebben we ook al, daar zijn we ook al zo lang mee bezig dat die ook wel, dat brein zit tussen ons in en dat denkt ook wel door of zo, op een bepaalde manier, denk ik.
Het brein zwallen.
Ja.
Nou ja, nee, ik denk dat het te maken heeft waar ik over na zat te denken, inderdaad over. Oh ja, dat is echt heel praktisch. Want hoe doe je dat dan met agenda's? Dat lijkt me dan eigenlijk super ingewikkeld in dit geval.
Ja.
Om het er gewoon niet over hebben.
Ja, dat is zeker ingewikkeld. Meestal plannen we van tevoren gewoon een aantal blokken in het jaar. Ja, en dan uiteindelijk moet je dan hopen dat de tijd die je reserveert ook ongeveer klopt met wat je dan op dat moment wil doen. Zeker omdat het nu, omdat we nu ook niet precies van tevoren weten hoe die werkperiodes eruit zien of zo, of wat voor een plek we zijn. Dus dat is ook meer een soort gokken en hopen.
Ja, ja, maar in principe neem jij de agenda van Swalbe als eerste, bij wijze van spreken, letterlijk. En
ja,
dan in de ruimte die er omheen is, ga je eventueel wel of niet andere projecten aan.
Ja, ja. Ja.
En doe je dan nog meer behalve Susan Kennedy?
Ja, ik speel nu in een in de voorstelling Echte Vrouwen Joggen in Regenpak. Dat is de voorstelling van Jetse Baatlein.
Ja, ik wou net zeggen, dat kan niet anders.
Dat kon ook
dat soort titels.
En dat is een voorstelling die heeft hij gemaakt toen hij nog op de regieopleiding zat, samen met Eline van der Hoek. Oh. Zij heeft het eigenlijk geïnitieerd. Ze had Jetse erbij gevraagd. Dus dat is echt oud werk. Dat hebben we vorig jaar op de Boulevard en in Groningen gespeeld, op een festival. En die gaan we nu nog een keer in Hasselt spelen. Dus dat is, vind ik een hele leuke voorstelling. Een soort voorstelling van een half uur.
En was jij er toen die oorspronkelijk gemaakt werd ook al bij? Of ben je
Nee, toen heeft Eline hem zelf gespeeld. Ja. Dus die en ik speel in de jeugdvoorstelling van Lieke Benders. Ja, het is eigenlijk twee jeugdvoorstellingen genoeg. En ik ga nog een keer met Suzanne en Bianca werken. Eigenlijk zijn Suzanne en Bianca, of dat zijn wel iets zo wat vaker terugkomt. En soms zijn er dan nog een soort variabele dingen die daartussen komen.
Het is wel leuk.
Het is heel fijn, ja.
Het blijft me wel een goede combi.
Ja. Ja, ik merk ook dat het fijn is om met mensen te werken die je al kent of zo. Omdat je dan gewoon natuurlijk op een andere plek instart of zo, op een bepaalde manier. Maar dat soort het ongekende of het nog onderzoeken vind ik ook. Ik merk dat dat ook echt wel inspirerend is. Omdat je dan ook wel weer opnieuw moet kijken naar, wat is mijn plek dan? Of wat is de speels? Of ja, je moet dan gewoon alles nog ondervinden terwijl je het al aan het doen bent. Ja, het is een hele fijne combinatie.
Ik ben wel benieuwd bij jullie wat de inspiratiebronnen, wat echte inspiratiebronnen van buitenaf zijn. Ofwel de filmkunst, of net noemde je dat boek voor Livelihood, wat dan echt zo'n op een bepaalde manier inspiratie is. Maar zijn er ook bepaalde dingen die terugkomen?
We hebben eigenlijk wel veel verschillende soorten inspiratie dingen. Ik bedoel, we lezen ook wel veel boeken meestal. We hebben bijvoorbeeld veel van Henri Bergson gelezen. Die heeft hele mooie dingen over tijd geschreven. Ja. En ook toen we Schwab speelt een tijd aan het maken waren, was dat een soort hele fijne inspiratiebron.
Zien jullie het dan als een rivier of als regendruppels?
Oh, wel een sneeuwbal.
Dat is wat Henri Bergson...
Hij zegt, in feite zijn er, dan kan je de wereld indelen in twee opvattingen over tijd. Als je het ziet als regendruppels, los van elkaar staande momenten.
Ah, ja.
Of als je het ziet als een stroom. Dus
aan
elkaar.
Ja. En hij denkt aan de rivier waarschijnlijk.
Ja, uiteindelijk wel.
En of waarom,
hij, of hij heeft een pleidooi voor de rivier. Ja.
En sneeuwbal, wat was dat?
Nou, hij beschrijft over dat we zo geneigd zijn om de tijd als een soort losse, opgeknipte delen te zien. Of een soort, waar
dat,
een soort
dat
structuur
zijn die, dat zit. Dat zijn die regendruppels.
Ja, dat denk ik ook. En die sneeuwbal, zegt hij van, eigenlijk zijn alle momenten komen uit elkaar voort of veroorzaken elkaar en blijven ook altijd op een bepaalde manier. Of dat je...
Bij sneeuwbal zie ik ook wel een bal die steeds groter en groter en groter
wordt. Ja, dat is een beetje beangstigend aan dat beeld. Ja. Maar ik vind het wel mooi. Ik weet niet, ik vind het wel ook een mooie manier om naar de tijd te kijken. Naar dat je hier bent door alles wat er is gebeurd. En dat je dat meeneemt of zo. In plaats van dat soort. Ik weet niet, zo'n soort uitdrukking als het verleden ligt achter je of zo. Of dat ik altijd denk van ja, dat is ook een soort onmogelijk om te zeggen dat. Alsof dat niks te maken heeft met wie je nu hier bent of zo.
En het leuke van een sneeuwbal, want jij maakt ook daarbij de beweging van een buiteling natuurlijk. Dus bij een sneeuwbal heb je ook het idee dat onder, boven en boven weer onderkomt of zo. Dus dat ook verleden en toekomst.
Ja, dat vind ik wel mooi.
Dat het veel meer door elkaar heen loopt. Ja.
Dat is wel mooi, ja.
Maar alsof ideeën toch terugkomen in de tijd, dat bedoel je toch?
Ja, alles dus. Dat is wel een mooie beweging in de tijd.
Ja, ik zit even te denken wat we nog meer hadden.
Daar komt het nationalisme weer aan.
Oh nee.
Ik heb ook altijd wel, ik vind Arnoud Mik ook altijd wel een bijzondere inspiratiebron. Of die filmpjes van hem, die kan ik ook voor altijd.
Maar wat jij beschrijft ook over met die maskers en wat je bij Susan Kennedy doet, dat doet me ook wel heel erg denken aan zijn werk.
Ah,
op een bepaalde manier.
Ja.
Ergens.
Ja. Ja.
Heb je ook wel eens met hem gewerkt?
Nee. Nee. Ik zou er best voor ieder. Nee, maar ik vind echt. Nee, ik vind dat hij heel mooi werk maakt, ja. Ja, en er zijn meer filmpjes die vaker. Of inspiratiebronnen die wel vaker terugkomen. Ik weet niet per se de naam van iedereen, maar. Ik weet dat Floor van Leeuwen die altijd. Het is een soort filmpje van iemand die ging proberen een berg te verplaatsen door. Een hele rij met mensen met schepjes die steeds een stap schepje zo naar achter deden en dan steeds een stap doen en dan dat je dat zo lang blijft doen tot op een gegeven moment de berg een stukje verplaatst is.
Het interview met Marie werd opgenomen op 14 februari 2019 in boekhandel Sternheim Frascati. Meer theaterpodcast vind je op theaterkrant.nl.